Geliefde gemeente, ik vraag nog eens uw aandacht voor wat wij vinden in de Heidelbergse Catechismus zondag 12. De 32e vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt de onderwijzer, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord luidt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Wij waren bezig te letten op de christen als ambtsdrager. Door het geloof, profeet, priester en koning. Wij hebben de eerste keer, hebben wij stilgestaan bij de vraag, de belangrijke vraag, en de grondslag van die naam Christen. Namelijk om door het geloof een lidmaat van Christus en zo zijn zalving deelachtig te zijn. Want van alles wat wij horen, hebben wij al gezegd, daar is niets bij van de eerste Adam. Daarvan groeit niets op onze akker. En daarom zo terecht dat de Heidelberger ons begint te verkondigen van Christus, de gezalfde. En als het over de christen gaat, over het lidmaat zijn van Christus door het geloof, om zo zijn zalving deelachtig te zijn. Anders kan het nooit. Anders, al zou een mens met voortreffelijke gaven zijn versierd, die je nog aan kunt treffen, dan geldt daarvan toch die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat wil zeggen, buiten de Heer Jezus Christus. Als wij hem niet hebben, dan verliezen wij ook eenmaal al de gaven die de Heere God nog schonk in dit leven onder de mensenkinderen. Daarom dat belangrijke. Je zou zeggen dat anti-humanistische. Maar dat bijbels. De noodzaak om in de Heer Jezus Christus gevonden te worden en zo als een lidmaat van zijn lichaam zijn zalving deelachtig te zijn. Verleden week hebben we gelet op dat tweede stukje, opdat ik zijn naam belijde. Daar werd gedoeld op het profetisch ambt, het voor. Zeggen, het beleiden. En telkens hebben we weer gevonden hoe de Heidelberger die trits als ware vasthoudt. Ken met het geheiligd verstand, profeet. Liefde, hem ten dienste, het hart. Koning, om nu ook met de hand en de voet ingeschakeld te zijn in zijn dienst. We hebben toen gehoord, ik heb toen een klein uitstapje gemaakt, ook vooral met het oog op onze kinderen, jongeren en ouderen, op dat profetisme, die karikatuur van het profetisme, die er door ons gemaakt is door de eeuwen heen. En dat het toch een bepaald gegeven is dat de mens zoekt. Hij zoekt ergens naar de ruimte, naar het andere. Die dingen zijn in onze westerse beschaving, zoals je het noemen, als je het zo noemen mag, sterk teruggedrongen. Je hebt de eeuw gekregen van het kunnen beredeneren. Het eisen van een antwoord, en er komt een antwoord. Als de Bijtel er niet is, dan komt de Messine er wel. En als de Messine er is, dan zal de Bijtel er ook wel komen. Die wetenschap, die zeer vermenigvuldigt in alle terreinen van het leven. En die afwijzend en schouderophalend staat tegenover alles wat te maken heeft met het bovennatuurlijke. Die alles alleen maar wil beredeneren en begrijpen en bewijzen. En we hebben ook gehoord in het algemeen dat ook de tekenen van verval zichtbaar worden. Het diepe ongeluk waarin de mens terechtkomt, die denkt met zijn reden en aan zijn reden genoeg te hebben. Hij vlucht in allerlei mysterie godsdiensten. Hij gaat geestverruimende middelen gebruiken. Hij voelt zich ergens doodongelukkig bij alle wijsheid, bij alle formules, bij alle uitvindingen die er gedaan zijn. Het kan zijn arme ziel niet bevredigen. En dan zie je de mens buiten God vluchten in allerlei vreemde dingen. Dat hij die wereld van het technische, van het menselijk kunnen zou willen ontvluchten naar een droom. Om de echte zin te ontdekken van zijn bestaan. Om de achtergrond te kunnen zien van de dingen. En overal waar dat gezocht wordt, buiten de Heere, is er ook geen antwoord. Dat is het aangrijpende. De mens sterft tenslotte in de roes. In het zoeken naar het profetisme. In het zoeken naar het doel en de oorzaak, de achtergrond van de dingen. In het walgen van de formuleringen. Dit is zo, want zo en zo. Daar is hij tenslotte niet gelukkig mee. Maar in dat andere wordt hij ook niet gelukkig. Hij wordt meegetrokken van de ene geestverrukking of verbijstering naar de andere. Totdat hij ergens dood, uitgeteerd, in een kamertje gevonden wordt. Voorbij. Al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, zo waar ik anders niet dan een wereld vol ellende. Maar nu het woord van God, dat spreekt van een herstel van wat wij verloren hebben. En dat herstel, ik stem direct toe, dat is ten dele. Op die weg leren wij toch erkennen. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Maar de Heere gaat beginnen. Omdat in Christus Jezus de ganse kerk zijn uitverkorenen gered zijn, omdat hij het ambt heeft gered en beoefend, volmaakt, daarom gaat hij ook door zijn geest dat ambt in beginsel herstellen in zijn kinderen. En daar zijn we mee geëindigd. Wat hield nou dat profetisch ambt in? Ik kan uiteraard niet alles herhalen. Zijn naam belijden. En ik heb u op gewezen dat door heel de Bijbel heen is het geheim van de naam. Die geheimvolle naam, Yahweh of Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam, hebben we gehoord, is onuitsprekend en ondoorgrondelijk. Maar die naam gaat ook alles te boven, omdat het een aanduiding is van wie God is, hoe hij is. Dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde blijft. In dat trouwverbond, dat van geen wankelen weet. En dat nou die naam, enerzijds komt het op de mens, de denkende mens, met zijn verduisterd verstand, komt het hem als iets krankzinnigs voor. Een naam? Wat is nou een naam? Maar de Heere zei tot Mozes, toen Mozes vroeg, Heere, wat moet ik zeggen? Wat moet ik profeteren? Wat moet ik voorzeggen? Ze zullen tegen me zeggen, wie heeft jou gestuurd? Toen zei de Heere, gij zult zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Met die naam kwam hij bij het volk. En in dat verhaal, in die geschiedenis, daar zie je eigenlijk in notendop, al eerder, in de Godsopenbaring, maar daar zie je zo kostbaar, zie je die naam schitteren. Hij mag die naam belijden. Dat kunnen wij niet. Mozes, die zou gedacht hebben, als God 40 jaar geleden tegen mij gezegd zou hebben, Mozes, jij mag beginnen. Hij had toen toch immers al een Egyptenaar doodgeslagen. Hij was bedeeld met het enthousiasme en de liefde tot zijn volk. Als de Heere toen gezegd had, jij mag beginnen. Je hebt een hoop geleerd. Je hebt overal verstand van. Je bent niet bang. Dan had Mozes gezegd, ja, ik ga. En hij had boodschappers rondgestuurd. Hij had alle mannen heimelijk ingelicht. Dan en dan zal het gebeuren. Hij had misschien een wapendepot geheim aangelegd. En dan een datum afspreken. Dan zullen we allemaal tegelijk als één man opstaan. En God zal ons helpen. Maar die tijd was voorbij. Hij was 80 jaar. Het was nog een vitale man. Maar nog denkt hij in de sfeer zoals wij denken. hij denkt, daar ben ik nou toch te oud voor. Om nog iets te ondernemen. Om de mensen bij elkaar te krijgen. Om ze te activeren en te motiveren. En ze kennen me geen eens meer. En daarom is die zo tegen. Zoals alle vlees en bloed tegen het belijden is. Het voorzeggen, het aanroepen, het uitroepen van de naam. Kun je het verstaan? Wat er zo in zo'n mens omgaat. En dat hij maar door blijft vragen en door blijft protesteren. Het komt er tenslotte hierop neer. Ja, heren, neem maar een ander die gij zenden zou, want daar ben ik niet geschikt voor. En tenslotte, ik kan niet praten ook. Ik ben geen beredeneerd mens. En dan wordt de Heere boos. En hij moet gaan. Voel je daar iets in van de spanning? Vlees en bloed wil, hoe geestelijk ook, op een vleeselijke manier de strijd aanbinden. Het wil met mankracht en met wapens het belijden kracht bijzetten. Maar om nou teruggeworpen te worden op het geheim, de naam, de onuitsprekelijke naam, die een toevlucht geweest is van geslacht tot geslacht voor verloren mensen, voor mensen die het niet meer konden, die het vaak ook niet meer wilden. Dat was hun dwaasheid. Dat was onze dwaasheid. Maar nou toch dat de Heere zegt, Mozes, gij zult mij voorzeggen, beleiden. Dat is je enige wapen. Dat is je enige hoop. Ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. God heeft aan zijn verbond gedacht met Abraham zijn vriend. En hij is nu gekomen. Wat een strijd tussen vlees en geest. Want wij zeggen wel, en het is goed, dat het een eenzijdig werk van God is. Dat is het ook. En dat het van één kant komt. Maar eer een mens daar blij mee wordt, zou je zeggen, wat valt hem dan al uit handen? En steeds opnieuw, en steeds meer. Om nou te leren, mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Om dat nou eens te leiden, voorzeggen. Toch zie je in die geschiedenis van Mozes, zie je eigenlijk het grondpatroon van het herstelde profetisme, waar de mens niet heen wil. Om nou zo zelf arm en onmachtig, zonder opdracht om iets daar te stellen, met geweld, om nou te zeggen, ja, ik kan niks anders zeggen dan, ik zal zijn. Die heeft me gestuurd. De ik ben. Die ik ben. Om het nou nergens anders van te verwachten. Dan van de God van het verbond. Die zelf zijn werk uitvoert. En zijn daden verricht. Oh, dan zie je, dan is de reden tot grote beschaming. tot grote beschaming. Wij spreken waar we niet spreken moeten, we zwijgen waar we spreken moeten en zo kun je maar doorgaan. Moet je leven zo eens nagaan. Ach, we zijn proberen op alle mogelijke manieren. Allerlei takken van wetenschap worden er ingeschakeld die onze ziel kunnen omspitten of denken dat te kunnen en die de oplossing aan kunnen dragen. Maar nou de naam. Ik ben die ik ben. Die een sterke toren is. Die in Christus Jezus vlees en bloed geworden is. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er voor u zijn. Hij is in de wereld gekomen. En weer merk je dan die ontzaglijke botsing. De duisternis heeft het niet gegrepen, niet begrepen. Want de duisternis, hoe godsdienstig we ons ook voorstellen, wij willen wat anders. Wij willen geen naam die tenslotte zichtbaar wordt in een persoon die door het stof kruipt en die bloed zweet. Wij willen een generaal. Of zoals het volk. Een koning zoals de andere volken. Niet een koning zoals God, maar zoals de andere volken, zeiden ze tegen Samuel. Een profeet die andere taal uitslaat. En dan zie je die botsing. Past niet in elkaar. Die vernederde, die lijdende en stervende middelaar. Die past niet in ons schema. Want ik wil vooruit. Ik wil een post. Ik wil een plaats. Ik wil een grond. Ik wil er heel wat voor doen. Ik grijp mijn zwaard en ik hak die ellendeling zijn hoofd in tweeën. Als God het niet verhoed had, nou blijft het bij een oor. Dat ben ik. En als ik dan die naam zie in Christus Jezus. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil. Toch de uwe geschieden. Dan val ik in slaap. Zij vielen in slaap. In plaats van te waken. Wat moet je met zo'n naam. Met zo'n man. Jezus. Ik zal er zijn. Is dat nou alles? Alle hoon en spot richt zich daartegen. Wij proberen ons te verschuilen. We proberen te zeggen, ja, maar er is nog meer. Kijk dit en kijk dat en kijk zus en zo. En toch worden we gewaar, telkens weer, dat er niet meer is. Er is niet anders dan Jezus Christus, de gekruisigde. Die ook opgestaan is. Alles faalt. Elk wapen wordt stomp. Hij alleen. Hij blijft dezelfde. En hij heeft gezegd. Die mij belijden zal voor de mensen. Profetie. Voorzeggen. Die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar die zich voor mij en mijn woorden geschaamd heeft. Die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Het lijkt heel simpel. Ja, natuurlijk, ik doe belijdenis. Of als iemand vloekt, dan zeg ik er wat van. Ik zeg zo, nou bedaar een beetje. maar je voelt wel aan. Dat is het ergens niet. Het kan wel erbij zijn. Maar het kan ook ik zijn. Ik die mij beleiden zal. Voel je de intense spanning die daarin zit? Want wat was Jezus nou? In het oog van de mensen, ja, een groot profeet en dit en dat, hè. Maar als die daar zijn gedaante was verachtelijk, meer dan van iemand, zijn aangezicht verdorven. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en onwaardig onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid, die mij beleiden zal. Voel je het? De mens, die roemt in grootheid. Die roemt in zijn geloof. Die roemt in dit en in dat. Maar om nou die stervende en lijdende Heere, die om onze ongerechtigheden verwond en verbrijzeld is, door wiens striemen ons geneden, om die nou te beleiden. Onder de mensen die alleen maar grootheid willen. De mensen die alleen maar opzij gaan voor vervaarlijkheid en macht. Om te beleiden in leven en in sterven. Mijn hoop is gericht op die middelaar die dood geweest is. Die verguisde en bespotte dat tarwegraan dat in de aarde moest vallen en sterven, dan zie je daar het wonder. Zoals bij Mozes, die tenslotte ergens met lege handen kwam. Met lege handen. Nou ja, een staf die een slang werd, zodat hij er zelf voor wegliep. Hij schrok er zelf van. Toen hij hem op de grond gegooid had in opdracht van de Heere. Maar ik bedoel, hij kwam overigens met lege handen. Maar nou het verlichte verstand, dat moest zeggen, ik zal zijn. Is de opdrachtgever, is de God die het doet, ook voor u, farao, buigen of breken. Maar ik kom in die naam. Die zeg ik u voor. Die profeteer ik u. Daarin is al mijn hoop en mijn lust. En daar werkt nou de Heilige Geest op aan. Dat we die naam beleiden. Die naam ook alleen maar overhouden. Ten slotte is ons leven gauw voorbij. En dan, ja, dan ben ik er bijna niet meer. In ieder geval, ik ben aan het verzinken. Langzaamaan of ineens. Wat dan? Dan is daar de boodschap alleen maar van betekenis. Ik zal zijn. Jezus Christus en die gekruisigd. Niemand kan je helpen. Alles klaagt je aan. Je schaamt je voor je eigen naam. Want jij, ik, heb tegen hem zwaar en altijd weer misdreven. Profeteer. Mensenkind, zegt ook dan de Geest. Wat dan? Jezus Christus, eeuwige Zoon van God. Ik heb niets u alleen. En u hebt gezegd, dat is genoeg. Laat mij op u zinken, op u sterven. Uw naam is een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden u lief. Zo gaat het op de reis. De naam, die een toevlucht is van geslacht tot geslacht. En laat dan heel de hel lachen. En alle vijanden, waar ze ook zitten, bespotten. Dan zal toch blijken, nu en of in de dag der eeuwigheid, dat het waarachtig geweest is. Dat zijn naam een hoog vertrek is. Dat er in zijn naam, dat wil zeggen in hem alleen, leven, vrede en uitkomst is. De duivel zegt, wat heb je aan een naam? Je eigen ongelovig, twijfelziek hart zegt, ja maar... En toch zul je het zien. Het gaat daarop aan. Als we bij het geestelijk huisgezin horen. Hier in dit leven. Maar ook aan het eind zie je het vaak zo sterk vervuld. Uitgepraat. Uitgewerkt. Dan lig je. Wat nou nog. Misschien kun je wel geen eens meer praten. Of zijn je gedachten verward? Als er dan die naam niet is. Ik ben. Ik zal zijn. Ik zal er voor u zijn. Wat moet je dan nog hopen? Waar moet je dan nog op rekenen? Daarbuiten is niks. Daar gaat het heen. Geliefde gemeente. Dat, ja, je zou zeggen, dat voel je op je klompen aankomen. Je voelt, en zo is het inderdaad. Niets, Heere Jezus, dan u alleen. Dat is alles wat overblijft. Alles. Want hij is alles. En daar gaat de Heilige Geest nou in onderwijzen. Die profetische bediening waar wij een karikatuur van gemaakt hebben door de zon en Adams van... gaat hij in beginsel herstellen. En zijn naam wordt beleden. En dat gebeurt. In gezonde dagen, in zieke dagen. Op momenten dat je het helemaal niet verwacht. Mens kan er zo ver vandaan zijn. Dat hij er niet aan denkt. En in één ogenblik. Is dat een christen? Daar hoor je. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spaar. Dat zei een van mijn vroegere directeuren, die zei toen hij ging sterven. En de Heere had hem gered en alles vergeven. En toen zei hij tegen zijn broer Huip. Ik heb nog één wens, zou jullie nu nog willen zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat deden ze. En toen was die al weg. Wat groot dat de Heer me doet, hè? Want je kunt je eigen wel een profeet vinden en maken. Maar ja, dat heeft zo weinig zin. Hè? Maar het is groot en het is zo wonderbaar. Als de Heer dat zelf. Ik wil dat stukje besluiten. Want ik wilde ook van het andere stukje nog iets zeggen. Met een merkwaardig voorval. Waaruit blijkt hoe onverwacht en ongedacht dat beleiden tevoorschijn kan komen. Ik heb het al meer verteld, dus dat geeft niet. Als Kleine jongen, of kleine jaar of 12, denk ik, 13. Was ik met mijn vader op bezoek bij mijn zus, die al een leven lang in een inrichting zit, omdat ze krankzinnig is. In Noordwijk was dat toen de tijd. En mijn vader was groot verblijd toen hij daar al die ellende zag. Toen de Heeren hem vertroosten. Dat God heeft uitverkoren het dwaze, het verachte en hetgeen niets is, het onedele, opdat hij hetgeen iets is, beschamen zal. Daar was hij zo blij mee geweest dat hij dacht er heel ruim over. Hij dacht, al die mensen, die kinderen die hier zitten, die gaan allemaal naar de hemel. Hij zei het tegen zijn vader, die zei, nou ja Gerrit, je kan beter in de liefde er 10 te veel als 1 te weinig in denken, maar ik geloof dat toch niet, want ik denk dat de Heer is een uitverkoren. Ja vader, maar ik geloof dat de Heer die juist uitverkoren heeft. Ja jongen, maar... Goed. Wij zaten daar in de instuif, heette dat. Daar kon je een beetje limonade drinken en de kinderen wat snoepen. En toen zaten we naast een man, hij was een ouderling bleek, een degelijke ouderling van de christelijk gereformeerde kerk ergens. Die zat daar ook, met een zuster van hem, die al grijs was. Die zat vriendelijk te lachen, ik heb me altijd verbaasd over de vriendelijkheid van veel van die mensen. Als hij ze een beetje tabak gaf, of een sigaartje, of een sigaretje, dank u wel meneer, dank die nog een beetje konden praten dan, en die daar hielpen in die kantine. Maar goed, daar raakten die twee mensen in gesprek. En het ging ook over het eeuwig heil ten aanzien van die kinderen. En mijn vader zat daar nogal ruim over te praten. Dat heb ik net gezegd. Maar die andere man, die andere vriend, die trok nogal een bedenkelijk gezicht. Zegt hij, ja, maar... Onze ellende, onze ziekte, dat geeft ons toch niet een streepje voor. Dat is toch de grond, het is toch allemaal om de zonde. Ja, natuurlijk, zei vader, dat is ook voor onze zonde. Maar ja, daar komt nou juist de ontferming Gods het meest openbaar. Het werd een beetje een akelig gesprek. Aan de ene kant proefde je iets, zoals het voor mij als kind, hè, van de liefde. En de andere kant proefde je iets van, laten we zeggen, ja maar, leerstellig gezien en dit zo gezien. Op een gegeven moment zei die vriend, hij zegt, ja, meneer Overduin, hij zegt, neem nou mijn zus, die is bijna 50 jaar. Ze heeft nog nooit één woord gezegd. Als mijn zus sterft, zeg je, dan zou ik niet durven zeggen dat ze goed af is. Ja, moet je indenken. Daar staat die vrouw op. Die ongelukkige zus, die nooit wat zei. Ze kon wel een beetje praten, maar ze praatte nooit ergens over. Ze liep op ons toe. Ze klopte mijn vader op zijn schouder. En ze zei op haar manier, meneer, zo is het. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is wat. Die broer die zat met zulke ogen te kijken. En wij waren blij, ik was als kind ook zo ontzettend blij. Dat daar even naar voren kwam. Wat God doet. Opdat ik zijn naam beleid. Dat doet de Heer niet altijd. Is de Heer ook niet verplicht. Daar gaat het niet om. Maar de Heer liet wel even voelen. dat hij nergens uit te sluiten is. En nergens in te sluiten. Dat zijn barmhartigheid grenzeloos is. En ik zie nog dat gezicht, dat blije gezicht van dat ongelukkige schepsel. Dat was nou een stukje praktijk. Zijn naam beleiden. En zo is zijn naam beleden in nood en in dood. En in leven en in sterven. En zo is er ook door die beleiders beleden. Vergeef mij ook die zonden die uw hoogheid schonden. Dat ik uw naam nooit heb beleden. En dat ik altijd maar bezig was met mijn naam en mijn kracht. En de Heere troost, hij troost ook. Met de vergeving van de zonde. Ook van die zonde. Maar we gaan verder. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Daar heb je priester aan. De priesterdienst. Ik heb toen al uitgelegd, in het paradijs had je ook dat drievoudige ambt, profeet, priester en koning. Dat stond niet in het teken van verzoening, maar van een levend dankoffer voor de Heer. Als er hier gesproken wordt over het herstel van het priesterambt in de zondaar, dan wordt daar niet mee bedoeld een verzoenend ambt, dat hij daarmee voor zijn zonde voor God kan betalen. Nee. Maar dan wordt geduid op het ambt van de dankzegging. Het ambt van Jesaja zei, ja, de een is onwillig en de andere wordt gewillig, maar ze moeten alle gewillig gemaakt worden. Heere, zend mij. Paulus zegt, ja, dat hij bereid is voor de Heere te leven en te sterven. Als hij moet leven, goed, als hij moet sterven, goed, als de naam des Heeren maar verheerlijkt zou worden. Dat zegt hij. En Petrus spreekt daar ook van. Hij heeft in zijn dood, heeft hij ook getuigenis gegeven. Als een levend dankoffer geofferd. Dat hij priester was. Dat de Heer Jezus overal recht op had. Op hem. Op zijn leven. Op alles. Hoe moet je dat priesterlijke nou zien? In het Oude Testament, dat leren de kinderen op de catechisatie, het werk van zo'n priester was offeren en bidden. Hij zegende het volk. Maar de offeranden hebben toch een einde genomen. In die zin. Nou, maar de levende offeranden, levende dankoffers niet. Laat ik een kleine aanwijzing geven. Er komt iets van dat priesterlijke openbaar in het leven van Juda. Het waren zulke beste mannen niet. Ze hadden hun vader bedrogen en hun broer verkocht. En ze hadden maar op los gelogen en jaar in jaar uit verzwegen. Ze durfden er ook niet meer over te praten. Maar ze zijn na veel omwegen toch bij Jozef terechtgekomen in Egypte. Maar ze wisten niet wat het Jozef was. Maar deze Jozef die dacht, zou het nou christenen geworden zijn? Ik zeg het natuurlijk met nieuwtestamentische woorden. Ze zeggen wel, wij zijn vrome lieden. Ja. Maar zouden ze nou ook christen geworden zijn? Daar was hij erg benieuwd naar. En daarom ging hij ze beproeven. En je weet het verhaal, ik kan dat hele verhaal nu niet noemen. Maar tenslotte bij de laatste keer toen ze allemaal terug moesten komen. De beker was gestolen, ze gingen allemaal mee terug. Dat was wel een beproeving. Want die man zei, nee, of kom jij maar mee, Benjamin. Jouw zak zat te beken. De schuldige die moet slaaf worden. Toen kwamen ze allemaal mee terug. Maar deze vroegen niet. Vroeger toen lieten ze Jozef in de put en ze haalden hem eruit en ze verkochten hem naar Egypte. Ze wouden hem kwijt. Maar moest kijken. God heeft niet stil gezeten. En de Heilige Geest zit ook niet stil. Als één man staan ze op en ze gaan mee. Ze gaan mee. Hoe dan ook. Dat is iets priesterlijks. Iets priesterlijks. De handen over iets uitbreiden. En zeggen. Nou, dan gaan wij ook mee. Wij kunnen niet terug zonder Benjamin. En dan komen ze bij die strenge Jozef. En die zegt dat, ja, jullie zijn allemaal wel gekomen, maar de man bij wie de beker gevonden is, die zou blijven tot slaaf en gaan jullie maar gewoon naar huis. Hij is benieuwd, die Jozef. Is er nou iets priesterlijks? Zijn ze al op weg om christen te worden? Het is altijd een worden. Hij is heel benieuwd. Tot op heden heeft hij al heel wat geprobeerd en het is hem meegevallen. Maar nou die laatste proef. Want dat zou je zeggen is haast het zwaarste. Om nou je eigen los te laten. Om nou je eigen prijs te geven. Om nou niet te zeggen, nou ja, wij leven nog. Niks meer aan te doen. Voor vader een hele klap, maar ja. Wat kunnen wij doen? De raad van God die zal bestaan. Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar Johannes heeft gezegd, wij zijn schuldig het leven voor de broeders te zetten. Dat kun je niet, hè. Dat kun je niet. Maar de Heere kan het wel. En de Heilige Geest kan het wel. Maar het gaat niet buiten ons om. Want denk er dat er wat in omgegaan is. In de harten van die mannen. Maar dan neemt Juda het woord. Als Jozef gezegd heeft, ja, jullie kunnen wel vertrekken. Hij is de schuldige. Meneer, laat me nog wat zeggen. Wij waren met zoveel kinderen enzovoorts. En ik heb u al verteld dat die ene zoon, twee zoons van één moeder en die één is weg. Vader zoveel verdriet over gehad. En de Heer heeft onze ongerechtigheid bezocht. Dat we hier staan. Dat is onze ongerechtigheid. Hij durft nog niet te zeggen wat er precies gebeurd is. Maar hij zegt wel, onze ongerechtigheid wordt bezocht. Maar nou is het zo, meneer. Als wij zonder deze jongen terugkomen. Dan sterft vader van verdriet. Dat kan niet. En nou heb ik gezegd, vader, ik zal borg worden. Benjamin komt in ieder geval terug. Als er één moet blijven, dan zal ik wel blijven. Want vader die wou niet, hier mijn broer Ruben, die wou twee van zijn zonen geven om te doden. Als Benjamin niet terugkwam, maar dat wil vader niet. Maar vader vond het wel goed, dat ik mij borg stelde. En daarom hier ben ik. Ik ben borg voor deze jongen. Wat een priesterlijke glans valt er dan over ons, als je dat leest. Wat is er iets van dat, van die Christus in Juda openbaar? Ik zei u al, het waren heus niet zulke brave mannen in hun leven geweest. Juda ook niet. Maar daar komt nou even dat werk van de Heere God openbaar. Onze God die ons maakt tot priesteren en koningen. Goden. En dan zie je het gebeuren. En dan kan Jozef zich ook niet bedwingen. Als hij dat ziet. En hij laat alle vreemde mensen, die er toch geen verstand van hebben, die laat hij even weggaan. En hij breekt uit in geween. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader. En ze staan als schuwe dieren te kijken. Maar hij zegt, kom, kom eens dichterbij. En hij omhelst. En hij kust. Liefdegeur, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kleder zo doortrekt. Iets van Christus. Daar had Jacob het oog op als hij zegt, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren. Dat wil niet zeggen, Juda, jij bent de beste van de 12. Maar dat wil zeggen, daar heb ik iets gezien van hem, op wiens zaligheid ik wacht, die borg zal zijn voor zulk een geslacht, met zijn hart. Priesterlijk. Wat is het groot. Job had er ook iets van. Toen de kinderen aan het feest vieren waren, op een verjaardag, van een van hen, 3 zonen en 7 dochters, of net andersom. Toen ging die stilletjes naar het altaar en hij bracht een offer. Hij zei, Heere, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Zijn ze zich te buiten gegaan? Ja, dat kan. Dat is realiteit. Je kan wel zeggen, mijn kinderen zal het niet gebeuren hoor. En mijn kinderen dit. Ja, pas op. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Vergeef, verzoen. Delg uit hun overtredingen. Daar zie je iets van het priesterlijk in het huisgezin. Hij brengt ze bij de Heere. Hij maakte vaak ontzettend veel kabaal naar buiten af. Daar moet ik me eigenlijk ook van beschuldigen. Hè? Kabaal naar buiten uit. Ja, dit en dat en ook. Maar in het verborgene voor het aangezicht van de Heere. Heere, vergeef, verzoen. De zware schuld die ons met schrik vervult. Heere, breng toch terug. Breng toch weer die weerspannige zoon, die weerspannige dochter, dat ze niet in dat oordeel verzinken, buiten u, om buiten u eeuwig uw naam te lasteren. Dat is iets van priesterlijk. Ja, dat doet de Heere God, dat merk je bij de apostelen ook. De Joden een Jood en de Grieken een Griek. Om enige te behouden. Merk iets van. Het hele woord heen. Ook als Jacob ligt te profeteren op zijn sterfbed. Is er nog iets van dat priesterlijke. Jongens. Ik geef jullie de zegen. Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op wiens zaligheid ik wacht. De Heere schenkt het ons. Want we hebben het niet van onszelf. Het kan alleen maar uit en om en door die Christus. Want we zijn zo hard als metaal. En ook in onze godsdienst en vroomheid en rechtzinnigheid zijn we nog zo hard als een spijker. Maar de geest van Christus doet getuigen met Stefanus. Heere, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Dit was maar één aspect van de priesterdienst. Want wij moeten naar huis. En ik wil toch nog iets zeggen. Over dat koninklijk ambt. En met een vrije en goede conscientie. In dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Hoofd, hart, hand. Daar kwam die vrouw, Potifera, tot Moos, tot Jozef. Elke keer. Ik moest indenken. Meneer is niet thuis. Kom op, joh. Kom op. Wie zou het niet doen, als de gelegenheid zich voordoet? Ja, de mensen zeggen zo makkelijk. Ja. Omdat ze niet in de gelegenheid zijn. Maar als nou eens niemand het zou zien. En je wordt als mens, als zonder, als Adamskind. Met het kwaad, met de verleiding. Geconfronteerd. Elke keer weer. Wie zou er staande blijven? Onmogelijk. Je leest toch één hoofdstuk daarachter van Juda, die een vrouw ziet zitten langs de weg. En hij dacht dat het een hoer was. En hij ging tot haar in. Dat is zijn schoondochter achteraf. Maar nou dat koninklijke ambt. Op een dag wordt het zo erg. En misschien heeft Jozef, hij was een mens, de neiging, de begeerte in zich voelen opkomen. Kan best. Hij moet weg. Weg hier vandaan. En hij roept, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En hij maakt zich van haar los. Daar zie je iets van het koninklijke ambt. Tegen de zonde en de duivel strijden. Ja, wat is dat kostbare? Wat kom je vaak tegen in de zin? Ook al waren het zondaars. Dan nog hoor je het leven van David, hè? Alhoewel die voor de Heere als een boeteling mag pleiten. Ik zal met verstand de weg betreden der vrome. Wanneer zult gij, o bondsgod, tot mij komen? Ik zal doorzien in al mijn huisbeleid oprechtigheid. Hier zijn er heel wat nederlagen. Men tuimelt wel en wonden krijgt. Ja, maar niet in de zonde blijven liggen. Toch aan de genade vertwijfelen. Daar zie je het koninklijk. Want er is een eeuwig verbond der genade van Gods wegen. Koninklijk. Werd er bestraft als het nodig was. Koninklijk werd beleden. Midden in de schuld. Ik ben een Hebreër en ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Is dat nou een koning? 1, 2, 3 in Gods naam. Overboord. Ja. Maar ik ben een Hebreeër. Hoe de afloop ook wezen mogen. Ook hiervan geldt. Schaamte. Dat we het zo verspeeld en verloren hebben. Ook dit ambt. Maar tegelijkertijd. Ook innerlijke verwondering. Dat Jezus Christus tot koningen maakt. Eeuwig en altoos. Die hoop moet het leed en de schaamte verzachten. Dat hij die gezegd heeft dat wij als koningen met hem zullen heersen. Dat hij dat woord ook zal vervullen. Zelf. Zo nemen we afscheid van zondag 12. Het hiermaals wacht nog. Maar dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord wat God bereid heeft, die op hem wacht. Amen.